stukjes uit de Bijbel lezen. Het gaat vooral over de roeping van de apostelen, discipelen. Als het goed is, komt er ook een tekst voor. Ik lees wel uit de herziene vertaling. Ik weet niet precies. Ja, maar. Ah, het is hetzelfde. Ah, ik dacht het is hetzelfde. De eerste is het Johannes 1, de versen 35 tot 43. Als titeltje, als kopje, daarboven staat bij mij de eerste discipelen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? Zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wilt zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De tweede lezing is uit Matthäus 4... versen 18 tot en met 22. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met de vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En de laatste schriftlezing is Matthäus 10... versen 1 tot en met 4. En daar staat bij mij boven de uitzending van de 12 discipelen. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Filippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, die ook Thaddeus genoemd werd. Simon, Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Tot zover deze schriftlezingen.
Gemeente. In onze schriftlezingen van vandaag hebben we enkele van de roepingen gezien van de leerlingen. Nu zijn er heel wat mensen die, als ze de tekst lezen en aandachtig lezen, menen dat er een tegenspraak is. Dat de Bijbelteksten elkaar eigenlijk tegenspreken. In het Johannesevangelie zien we namelijk eerst hoe Andreas geroepen wordt. Andreas, de broer van Simon. die later zijn broer warm maakt om ook bij Jezus te komen. Daar waar we in Matteüs lezen hoe Jezus beide broeders tegelijk roept. Mensen hebben het daar moeilijk mee. En zij menen dat dat een bewijs is dat de Bijbel maar een fantasie is. Dat er flauwekul is, gefantaseerd. Maar de Heilige Schrift is geen wiskunde. Elke schrijver, dus ook elke evangelielezer en elke schrijver, heeft een welbepaald doel voor ogen. Er is telkens een achterliggend thema, een rode draad. Elk vertelt het verhaal van Jezus vanuit zijn eigen optiek. De ene vindt dit element in de roeping belangrijk en de ander legt ergens anders een accent. En daarom is deze zogenaamde moeilijkheid in beide roepingsverhalen ook helemaal geen probleem eigenlijk. Johannes vertelt ons hoe Petrus geroepen werd door toedoen van Johannes de Doper via Andreas. En Matteüs vertelt ons hoe Petrus aan het vissen was toen Jezus hem zei, volg mij. En er is zelfs een derde passage, die we ook gelezen hebben, Matteüs 10, die ons de roeping toont van de 12 discipelen. En die een taak die ze kregen. Deze laatste roeping is nu eigenlijk de sleutel om de vorige twee te begrijpen. En in de juiste context te plaatsen. Namelijk, het gaat hier eigenlijk om drie verschillende vormen van roeping. Dat wil zeggen, de ene roeping is de andere niet. En daarom spreken we ook dat ze elkaar niet tegenspreken. Ze zijn namelijk verschillend. De eerste die we lezen in Johannes is de roeping van, we zouden kunnen zeggen, de roeping van bekering. Bekering van Petrus. Hoe kwam Petrus in contact met Jezus en hoe hij een gelovige werd? Namelijk via zijn broer Andreas, die bij Johannes de Doper rondhing. Op dat ogenblik oefent Petrus nog steeds zijn beroep van visser uit. De tweede roeping is een persoonlijke oproep van Jezus aan de twee broers om hem te volgen. Om vissers van mensen te worden. Dat is eigenlijk een hogere vorm van roeping. Namelijk eerst bekering, maar nu met een taak. En de derde roeping die we lazen in Matteüs 10 is de moeilijkste. Namelijk geroepen zijn tot iets heel specifiek in het plan van God. In dit geval Petrus en de 11 als leiders van de eerste christelijke kerk. Deze drie vormen van roeping, toch zeker de eerste twee, zijn nu ook iets wat wij allemaal, u en ik, ondergaan in ons leven. En daarbij moet de juiste volgorde gerespecteerd worden. Petrus kan niet geroepen worden tot een taak visser te worden van mensen, vooraleer hij geroepen is tot bekering. Eerst moeten we aan de voeten van de meester luisteren. Eerst tot inzicht komen van de eigen zonde. Eerst berouw en vergeving. Eerst het vernieuwde hart. En de gave van de Heilige Geest. Dat is wat we wedergeboorte noemen. Voordat je een christelijke taak kunt opnemen. Voordat je dienstbaar kan zijn aan de meester. Als we de volgorde van de roepingen zouden omdraaien en onmiddellijk een taak willen beginnen, zonder voorafgaande eerst de noodzakelijke bekering, dan zou het zijn als een blinde leidt, dan vallen ze toch beide in de put. Hoe kun je wijzen naar een splinter in de balk van het oog van je vriend, als je zelf niet af weet van de balk in je eigen oog? Er is helaas, en door het uitoefenen van de taak in de kerk zichzelf, wijsmaken dat ze Christen zijn. Wees geen visser van mensen, denk niet dat je dienaar bent met de lendenen omgord, zolang je niet voor jezelf kunt zeggen, zie het lam. Zolang je niet terug als een klein kind bent geworden van binnen. De eerste roeping van Simon Petrus is dus dat hij de waarheid ziet. Ik erken Jezus van Nazareth als de Messias. Dankzij zijn broer Andreas, mogen we wel zeggen, die hem via Johannes de Doper in contact bracht met Jezus. Maar na dat inzicht verworven te hebben, keerde Petrus blijkbaar terug naar de visserij, naar zijn job, naar het gewone dagelijkse leven. Waarschijnlijk dacht hij net, zoals de meesten van ons, laten we maar gelovig zijn in ons eigen gezinnetje, in ons dorp, in ons eigen kerkje. Een innerlijk geloof, als het ware een privézaak. Maar zo werkt het blijkbaar niet, want Jezus komt naar hem toe bij het meer. En terwijl Petrus daar bezig is met zijn wereldse job uit te oefenen, hoort hij, volg mij. Zo is het ook met ons, broeders en zusters. Er zijn er wel veel die zich bij de kerk aansluiten, maar zich hebben laten dopen, en die dan effectief gered zijn, maar na de eerste roeping denken ze, we hebben het wel gehad. En het is tijd om wat op onze lauweren te rusten. Het is nooit bij hen opgekomen dat er ook een tweede roeping is in het leven van elke christen. Namelijk, volg mij. Het volgen van Jezus, dat is niet stilstaan. Dat is, gelijk als ze in het modern zeggen, een engagement opnemen. Door de eerste twee reeds... Door die eerste roepingen zijn we niet langer van onszelf. We zijn gekocht aan een wel zeer hoge prijs. We zijn allemaal zonder uitzondering, net als Petrus, uitgezonden in een wereld met een welbepaalde taak. Een christelijke taak, naast ons dagelijkse leven. Dat is de tweede roeping van elke christen. Het is niet alleen ons voorrecht om de mantel van gerechtigheid te dragen, gelijk in de eerste roeping, gered door het geloof, maar het is ook onze plicht om de mantel van dienstbaarheid te dragen. Dat is de tweede roeping. Geroepen tot een taak. Wees geen slapende christen, maar volg hem actief op je levensweg. Deze tweede vorm van de roeping kan er uiteraard alleen maar zijn na de eerste. En zo komen we bij de derde vorm van de roeping. Een roeping die alleen maar kan geschieden als de eerste twee gebeurd zijn. De eerste roeping van persoonlijke bekering. De tweede roeping kan een individuele taak als christen. En dan is er de derde roeping. En die is niet voor iedereen weggelegd. De roeping tot een taak voor de ganse gemeenschap van de gelovigen. Zoals in het geval van Petrus, leider te zijn van de kerk. Zo heb je er die voor dominee studeren, aan de universiteit of aan de hogeschool, voordat ze ooit de tweede roeping ervaren hebben. En ze zijn jong om ooit dienstbaarheid gekomen, om nog tot dienstbaarheid gekomen te zijn. Ze hebben ook nog nooit aan een ziekbed gestaan, hebben nog nooit godsdienstles gegeven. En je hebt er zelf, die voor dominee studeren, zonder dat ze zelf ooit de eerste roeping hebben gehad. Dat is wel heel eigenaardig. Maar het komt meer voor of dat we denken. Dan wordt de volgorde toch wel heel erg omgedraaid. En dan krijg je wel heel bedenkelijke leiders in onze christelijke kerken. Zegt ook wel iets over de toestand van de huidige kerk natuurlijk. De leider van de kerk moet in eerste plaats Christen zijn. En ook dienstbaar zijn. En daarom is de tweede roeping er ook eigenlijk voor de derde. En eigenlijk is die derde roeping er alleen maar voor hele sterke mensen die in zwakheid kunnen staan. Maar al te vaak zijn het onze leiders helaas zwakken die door de positie die ze innemen menen sterk te zijn. Maar goed, ik wil het nu vooral even bij stilstaan bij die tweede roeping. Een roeping die we allemaal hebben. De tweede roeping staat in Matteüs 4, die we lazen, vers 18. En die tekst verdient toch nog een beetje een bijzondere aandacht. Want wat zien we? Deze broeders werden tot een specifieke taak geroepen. Door de meester. Terwijl ze zich bezig zijn met hun dagelijkse activiteiten. Hun wereldse roeping, zeg maar. Hun job. In sommige kerken vind je wel eens de gedachte dat je God niet kunt dienen zolang je ook bezig bent met de wereldse zaken. Persoonlijk denk ik dat dat niet helemaal bijbels is. Het is juist in de wereldse zaken dat je God kunt dienen. Het is juist in je job, via je talenten, dat je als christen kunt tonen aan de buitenwereld. Je collega's, je baas, je knechten. Ik denk dat je zelf niet eens naar de kerk kunt komen als je verantwoordelijkheid in de wereld daardoor ontvlucht. Want waar vinden we Petrus na de kruisiging en de opstanding van Jezus? Ja, juist, bij zijn netten. Blijkbaar bleef Petrus bezig met het uitoefenen van zijn job. Zelfs al had hij alle drie de roepingen gehad. Er is verantwoordelijkheid ten opzichte van je partner, ten opzichte van je kinderen, ten opzichte van je eigen ouders als die behoeftig worden. Dat is altijd je eerste en verantwoordelijke taak, ook vooral als christen. Waarom koos Jezus Petrus en zijn broers als leerling, als volgeling, als leiders? Misschien wel omdat ze hun job zo uitoefenen dat ze aan het vissen waren, dat Jezus hun verantwoordelijkheid en hun inzet kon zien voor de wereldse taak. En dat hij daarom ook wist dat ze hun inzet zouden zijn voor de christelijke taak, vissers van mensen te worden. En daar steekt heel wat wijsheid in die aanduiding, vissers van mensen. Om te kunnen vissen, kende Petrus ongetwijfeld het meer van Galilea van binnen en van buiten. Hij wist waar hij moest vissen en op welk ogenblik. En zo is het ook met de herders in onze kerk als ze Christus willen dienen. Net als vissers worden ze, moeten ze weten en wanneer ze mensen kunnen bereiken. En hoe ze dat moeten doen. Mensenkennis als een talent. Een visser moet ook iemand zijn met uitzonderlijk veel geduld. De godsdienstleraren zien ook maar zelden resultaat. Ziet de prediker bekeringen? De visser op het meer van Galilea had blijkbaar ook vaak met onverwachte stormen af te rekenen. En zo is het ook met de predikant gesteld. Zij die een roeping als een rustige job kiezen, gaan hopeloos de mist in. Vissen is ook handenarbeid. Eigenlijk een heel ruw beroep. Een dominee kan dus alleen maar studeren, kan niet alleen maar studeren in de studeerkamer. Vissen toont ons volharding, geduld en de verwachting is de hoop. En een vol net aan het einde van de dag, hard werken, geduld, bidden en verwachting. Dat zijn vissers van mensen die Christus wil. Merk ook hoe de onmiddellijke gehoorzaamheid van Petrus. We weten dat Petrus als zijn eerste roeping had ontvangen, hij als hij zich had bekeerd, zijn hart stond klaar om het bevel te ontvangen. Broeders en zusters, hier loopt het vaak fout met ons. Op het gebied van de onmiddellijke gehoorzaamheid. En Petrus zei, niet tegen de meester, wacht maar even, laat mij eerst mijn netten drogen en opvouwen, mijn bootje op het droge trekken. Merk toch op, hij liet zijn job niet in de steek, maar later vinden we hem immers terug in het vis, aan het vissen. Maar op het bevel van Christus wordt spontaan en onmiddellijk opgevolgd. Zo zou het ook met ons moeten zijn. Maar hoe loopt het vaak zo niet? We krijgen een goed idee van wat we zouden kunnen gaan doen. En we stoppen en we denken, zou ik het nu wel doen? En zo ja, wanneer zal ik eraan beginnen? Dus je merkt het getreuzel, getal. En in de eerste uren daarna zijn we nog volledig overtuigd van wat we zullen gaan doen. Maar de volgende dag hebben we al allerlei bezwaren bedacht om eventueel de problemen met de praktische uitvoering van onze plannen die we zouden kunnen doen. En er gebeurt uiteindelijk niets. Ik vrees dat dat de toestand is van de meeste christenen. Ze hebben die eerste roeping gehad en zijn dus gered en ze gaan verder in het gewone leventje dat ze hadden voor de roeping. En de tweede roeping, een taak opnemen, ho, dat toont trouwens dat je ook als christen ook wel ongehoorzaam kan zijn. Neem toch je christelijke taak niet lichtvaardig op, broeders en zusters. Voor veel christenen is het geloof te theoretisch, veel te weinig praktisch. Iedereen van ons is geroepen tot een taak. Volg mij. En wat zou er niet allemaal mogelijk zijn met de hulp van God in ons leven, indien we daadwerkelijk spontaan zouden volgen in zijn voetsporen, in zijn voetstappen. Onze wereld heeft nood aan Pater Damiaans. Onze wereld heeft nood aan Moeder Theresa's. Aan Martin Luther King's. Aan Billy Graham's. Vader in de hemel, wij smeken u. Geef ons de kracht om samen onze netten te laten vallen en u te volgen, waarheen dat tot ook ons mag brengen, tot meerdere glorie van u. Amen.